Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft. Die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, deze dienst vanmiddag vervolgen wij door eerst samen te zingen van Psalm 124, het vierde vers. De groepen 3 en 3-4 hebben die geleerd. We ontkwamen haast des vogelvangers net. En wat er volgt in vers 4 van Psalm 124. Gemeente, aan het begin van de dienst van vanmiddag doen we eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen, als ook door de leerregels, hoofdstuk 5, paragrafen 7 en 8. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 48, het zesde vers. Aansluitend daarop lezen Matthäus Evangelie, hoofdstuk 15, de versen 21 tot en met 28. Matthäus 15, vers 21 tot 28, eerste geloofsbelijdenis en ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En met paragraaf 7 en 8 van hoofdstuk 5 van de Dordtse leerregels belijden wij. Want eerstelijk, in zulk vallen bewaart hij nog in hen dit zijn onverderfelijk zaad, waaruit zij wedergeboren zijn, opdat het niet verga, nog uitgeworpen worden. Ten andere vernieuwt hij hen zekerlijk en krachtiglijk door zijn woord en geest tot bekering, opdat zij over de bedreven zonde van harte en naar God bedroefd zijn. Vergeving in het bloed des middelaars door het geloof met een verbroken hart begeren en verkrijgen. De genade van God die nu met hen verzoend is, wederom gevoelen. Zijn ontfermingen en trouw aanbidden. En voortaan hun zaligheid met vrezen en beven des te naastiger werken. Alzo verkrijgen zij dan dit niet door hun verdiensten of hun krachten, maar uit de genadige barmhartigheid Gods, dat zij nog ganselijk van het geloof en de genade uitvallen, nog tot het einde toe in de val blijven of verloren gaan. Hetwelk, zoveel hen aangaat, niet alleen lichtelijk zou kunnen geschieden, maar ook ongetwijfeld geschieden zou. Doch ten aanzien van God kan het ganselijk niet geschieden, terwijl nog zijn raad verandert, nog zijn belofte gebroken, nog de roeping naar zijn voorneming herroepen, nog de verdienste, voorbidding en bewaring van Christus krachteloos gemaakt, nog de verzegeling des Heiligen Geestes verijdeld of vernietigd kan worden. Lezen wij nu samen Matteüs 15, vers 21 tot en met 28. En Jezus vandaar gaande vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw uit die landpalen komende, riep tot hem, zeggende, Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet één woord. En zijn discipelen tot hem komende baden hem, zeggende, Laat haar van u, want zij roept ons na. Maar hij antwoordende zeide, Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En zij kwam en aanbad hem, zeggende, Heere, help mij. Doch hij antwoordde en zeide, Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. En zij zeiden, ja, heren, doch de hondekens eten ook van de brokskens die er vallen van de tafel hunner heren. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar, O vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren.
Bidden we de Heere om zijn zegen. Heere onze God, ook in deze middag, laat u weer iets zien van uw grootheid, uw goedheid en van uw almacht. Als we om ons heen kijken, in het rijk van de natuur, maar ook als we om ons heen kijken in het rijk van de genade. U onderhoudt en regeert en voorziet in alle dingen tot nu toe. In uw dragende kracht, in uw voorzienig bestel. En zo brengt ons ook in deze middag weer bij elkaar in de kerk. Samengeroepen door het woord, samengeroepen onder het woord. In het voortgaande onderwijs in de enige troost, beide in leven en in sterven. U loven en danken wij. En u bidden wij, want we kunnen opnieuw niet zonder uw Heilige Geest, om onderwijs te ontvangen in ons hart en van stap tot stap meegenomen te worden in al die facetten van de enige troost, de koepel van licht die geworpen wordt, ook over het onderwerp van het ware, het levende geloof. Geef ons dan uw Geest, opdat dat ware geloof gewerkt worden zal waar het nog niet is. En jongens en meisjes, jongeren en ouderen, van harte amen leren zeggen op alles wat u zegt in de Bijbel. Als wij in onze zonden, in onze vloekwaardigheid worden aangewezen, maar ook als de Heer Jezus Christus wordt aangewezen, die de vloek heeft weggedragen, in wie verzoening is met u voor doodschuldigen, in wie leven is, in wie zaligheid is, bij wie dat is wat wij mensen nodig hebben in de verhouding tegenover u en ook in onze totale levensgang. Laat de mensen dan ook opnieuw horen wie u wil zijn. Voor mensen zoals wij, die genade niet hebben verdiend en tegelijkertijd geen van allen missen kunnen. We zijn samen verbonden in onze totale afhankelijkheid. En daarom kijken we ook in deze middag omhoog en vragen het u eerbiedig om Jezus wil. Wil ons aanzien in uw Zoon en ons uw zegen geven. Ook in ieders persoonlijke levensgang, die voor ons allemaal verschillend is. Als zorgen bovenaan staan, als zegeningen bovenaan staan, als het voor ons ergens daartussenin zit misschien. Help ons in alle dingen. Houd u mensen staande die zouden kunnen bezwijken. Geef met al het goede wat u geeft, dat we ook daarmee naar u zouden terugkeren. Leer bidden, leer danken. Geef te ervaren dat u van ons weet en onze weg kent van stap tot stap. Dat bidden wij voor ons allemaal, in ons persoonlijke leven, in ons relationele leven. Als we als single door het leven gaan, als we vragen leven over geaardheid en identiteit, als er dingen zijn binnen huwelijken en gezinnen, families, als er vragen zijn over de opvoeding, als er een nieuw leven wordt verwacht. Heren, neem ons allemaal onder uw hoede. Leg uw handen bewarend om ons heen. Sterk ons. Gedenk aan bijzonder onze jongeren in deze examenperiode, als de examens gedaan worden of gedaan zijn en in afwachting zijn van de uitslagen. Laten die uitslagen positief zijn en wijs ook onze jongeren uw weg. Laten ze onder kennis daarvan ook verlegen zijn en dat aan u vragen, wat u nu wil dat we ook met ons jonge leven zullen doen. Laten jongeren, maar ook jongens en meisjes, ja wij allemaal, gebracht worden bij die overgave van ons hart en van ons leven aan u en aan uw dienst. Wil u uw zegen geven in ons volksleven en ook in onze overheid, plaatselijk, provinciaal, landelijk, maar ook Europees. Bijzonder ook in de week die we ingegaan zijn van de verkiezingen voor het Europese parlement. Laten wij allemaal daarin onze verantwoordelijkheid verstaan. En er met elkaar voor zorgen dat de politiek naar schrift en belijdenis ook in Europa blijvend zal worden gehoord. We weten allemaal hoe kwetsbaar het is. Maar geeft u reden om ook daarmee u de Heere te eindigen. Zorgt u daarin ook voor Europa. Zorgt u daarin voor iedereen die op plaatsen van openbaar bestuur opkomt voor de boodschap van uw woord. Wil daardoor zegenrijk werken, daar waar beleid wordt gemaakt, maar ook waar het zijn bestemming ontvangt in het openbare volksleven, ook in Nederland. Wil onder ons alles geven wat nodig is, ook in het openbaar bestuur. Zegen de regering, zegen ons vorstenhuis. Gedenkt u aan deze wereld met alles wat er gebeurt. Er is zoveel verdriet. Er is ook zoveel leed. Sommige dingen staan in het brandpunt van de belangstelling van het nieuws. Het andere blijft meer stil en verborgen, maar niet voor u. We leggen het bij u de Heere neer. Wil daar waar hulp nodig is, hulp brengen. En ook de boodschap van uw woord. Breng vrede waar oorlog is. Denk in het bijzonder aan uw volk Israël. Gedenk al het werk in uw koninkrijk. Zegen uw kerk in de verdrukking, in het lijden. Denk aan zendingswerk, evangelisatiewerk, het werk onder het bondsvolk van de Joden. Ook ons eigen kerkelijke leven. In de vergaderingen van afgelopen week van ons curatorium. Wij danken u van harte dat een tweetal broeders kon worden aangenomen. Geef daarover uw zegen te ervaren. De broeders die aangenomen werden, dragen u de Heere op met allen die in lief zijn. We dragen ook degene aan u op die niet werden aangenomen, die werden afgewezen. Een soms zo moeilijke en ook zo onbegrepen weg. Denk ook aan hen, met hen die hen lief en dierbaar zijn. Met ook bidden wij voor diegenen, voor wie deze dagen altijd een stukje pijn en verdriet met zich meebrengen, wanneer wonden worden gevoeld. Heere, sterk ook daarin. Leer ons zien op u en uw regering die over alle dingen gaat, waarin het u niet uit de hand loopt en ook niet uit de hand liep. Laat vanuit die blijvende trouw ook vanmiddag uw zegen ervaren worden. Ik wil ook in deze middag weer de opening geven van het woord, de hulp en de leiding van uw geest, en ons aanzien in uw Zoon Jezus Christus, onze Heere. Hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. Gebeten deze dienst vervolgen wij door samen te zingen van Psalm 71, de versen 10, 17 en 18. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen. En ook vers 17 en 18. Onder het zingen van deze versen krijgt u gelegenheid om de Heere met uw gaven te dienen. De eerste rondgang is voor de diaconie, tweede voor de kerk. Bij de uitgang straks is er een deurcollecte bestemd voor de bouwfonds. De Heere zegen u met uw gaven. We zingen Psalm 71, vers 10, 17 en 18. We gaan vanmiddag weer verder met de behandeling van de catechismus. Zondag 7 is aan de beurt. Daar letten we op vanuit het gedeelte wat ons is voorgelezen aan Matthäus 15 vers 21 tot en met 28. Van dit gedeelte lees ik alleen vers 22 a nog eens. Matthäus 15 vers 22 a. En zie, een Canaanese vrouw uit die landpalen komende, riep tot hem zeggende: Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner Tot zover deze tekstwoorden. Daarna lezen we nu vragen en antwoorden van zondag 7, vraag en antwoord 20. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Nee, zij, maar alleen degenen die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Vraag en antwoord 21. Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Vraag en antwoord 22. Wat is dan een christen nodig te geloven? Al wat ons in het evangelie beloofd wordt, hetwelk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. Vraag en antwoord 23. Hoe luiden die artikelen? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde, enzovoort. Tot zover zondag 7. Ik noem als thema hierbij het ware geloof. Drie aandachtspunten. Het gaat eerst over geloofsverbinding in vraag en antwoord 20. Daarna over geloofsinhoud in vraag en antwoord 21. En als derde over geloofsbelijdenis in vraag en antwoord 22 en 23. Dus het thema is het ware geloof. Geloofsverbinding, geloofsinhoud en ook geloofsbelijdenis. Onze eerste gedachte is geloofsverbinding. Gemeente, jongens en meisjes, de Heer Jezus, die is een poosje weg uit zijn eigen land. De discipelen, die zijn met hem meegegaan. Ze zijn vertrokken naar de omgeving van het noordelijk gelegen Tyrus en Sidon, dicht bij de Middellandse Zee, het huidige Syrië. De Heer Jezus is daar voor veel mensen onbekend. Hij kan daar rustig met zijn discipelen over straat lopen en kunnen een poosje uitrusten. Tenminste, zo lijkt het. Want jongens en meisjes, op een zekere dag komt de Heer Jezus het huis uit waar hij logeert. Een mevrouw komt naar hem toegelopen, maar de Heer Jezus let niet op haar. De Heer Jezus loopt door. Die mevrouw, die komt achter hem aan. En dan hoor je ze ineens roepen: Heere, Zoon van David, ontferm u over mij. Waarna ze vertelt dat haar dochter heel erg ziek is. Zo ziek, geen dokter kan haar beter maken. Ze vraagt aan de Heer Jezus of hij haar dochter beter wil maken. En wat is dat allemaal eigenlijk bijzonder? Want jongens en meisjes, deze vrouw is afkomstig uit de oorspronkelijke heidense bevolking van Kanaan. Ze hoort dus niet tot het Joodse volk van het verbond. Ze is een heidense vrouw. Nu zou je misschien verwachten dat ze de Heer Jezus aanspreekt met de bekende woorden: Rabbi, meester. Dat gebeurt in die tijd immers wel vaker, maar ze spreekt de Heer Jezus aan met de namen: Heere, Zoon van David. Dat zijn namen die afkomstig zijn uit het Oude Testament. Denk er daar even over na. Want blijkbaar is het zo geweest dat ze in haar heidense omgeving, met haar heidense achtergrond, gehoord heeft van de profetieën over de Heer Jezus. Die zijn de landsgrenzen overgegaan. Die zijn doorverteld tot in deze omgeving toe. Vervolgens heeft ze gehoord, ook gehoord van de Heer Jezus. Van zijn optreden, van zijn preken, van zijn wonderen. En dat is door de Heilige Geest gezegend. Het heeft gesproken, ze heeft het gelovig gecombineerd. Ze is het gaan belijden tussen God en haar eigen hart. Hij is echt de Zoon van God. Hij is echt de Messias. Hij is echt de beloofde van de vaderen. Hij is echt de Christus. Ze heeft met haar hele hart de waarheid van het woord van God toegestemd. Je had ook zo kunnen zeggen, je proeft er een stukje geloofskennis in. En je merkt het, in heel de manier van aanroepen, bidden en smeken. Geloofskennis, maar ook een stukje geloofsvertrouwen. Want in het vervolg van de geschiedenis wordt haar beginnend geloofsvertrouwen op de proef gesteld. Ze wordt er door de Heer Jezus zelfs als een buitenstaander buiten gezet. Tenminste, zo lijkt dat. In vers 24 zegt de Heer Jezus immers dat hij niet gezonden is dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. Haars antwoord is het smeekgebed vers 25. Heere, help mij. Waarop de Heer Jezus haar in vers 26 wijst op haar onwaardigheid. Hij zegt haar dat het niet betamelijk is het brood van de kinderen aan de honden te geven. En gemeente, dan breekt het geloofsvertrouwen door. In wat je zou kunnen noemen een heilige vrijmoedigheid. Vers 27. U laat toch ook voor de honden brokken van de tafel vallen. U biedt uzelf toch aan in uw woord. Tot u ben ik toch gekomen. U zult uw woord toch houden. U bent toch gekomen voor zondaren, ook voor mij. Gemeente, wat glanst in het leven van deze Canaanese vrouw, dat ware geloof, dat levende geloof, waar het vanmiddag over gaat in zondag 7. En dan hoop ik zo dat u nog weet hoe vertroostend zondag 6 is geweest. We hoorden vooral aan het einde van de rijkdom van het evangelie. De Heer Jezus wordt erin zo rijk aangewezen als de weg, de waarheid en het leven. Wat een troost, gemeente. Die als een arme zondaar of een zondares in jezelf zo hunkert naar de verlossing in de Heer Jezus Christus. Dan zie je het liggen buiten jezelf. In hem. Terwijl juist dan de vervolgvragen gelijk weer boven komen. Wie ontvangen deze verlossing dan? Of ook gezegd, hoe krijg je daar deel aan? Mag ik er ook in delen? Vandaar vraag 20. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Jongens en meisjes, is het nu zo dat omdat alle mensen een zondig hart hebben, dat uiteindelijk ook alle mensen weer een kind van God zullen zijn? Deze vraag, die verwijst ook naar de bekende leer van de algemene verzoening. Britse monnik Pelagius verkondigde die openlijk op de straat en de pleinen van Rome, zo rond het jaar 400. Hij zei tegen de mensen dat de Heer Jezus voor alle mensen gestorven is, dat hij de zaligheid voor iedereen verdiend heeft. En zeker, het offer van de Heer Jezus is zo groot dat het genoeg is voor de zonden van de hele wereld. Maar dat bedoelde Pelagius niet. Hij vertelde juist dat het er nu van afhing of de mens zijn vrije wil gebruikte, of hij die zaligheid zou aannemen of niet. Kerkvader Augustinus schreef een heel aantal werken tegen deze Pelagius. Ten slotte werd hij op een concilie als een ketter, een dwaalleraar veroordeeld. Ook al volgde een veroordeling, dit Pelagianisme is wel blijven voortleven. Dan werken de Heer Jezus en de zondaar samen om de zaligheid te verdienen. En gemeente, daar komt het dichtbij. Niet voor niets is het vandaag nog in allerlei variaties aanwezig. Dan zeggen sommigen, inderdaad, in Adam zijn alle mensen verloren. Maar tegelijk ook in Christus allemaal uitverkoren. We zijn allemaal verzoend. En dus is het heil algemeen. We zijn allemaal kinderen van één Vader. Of we wat mee doen, in de Bijbel lezen of niet, het komt met iedereen weer goed. En deze dwaling wordt radicaal afgewezen in antwoord 20. Nee, zij, maar alleen diegenen die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Alle mensen zijn wel in Adam begrepen als het hoofd van het werkverbond. Maar ze zijn niet allemaal begrepen in Christus als het hoofd van het genadeverbond. De Heer Jezus, die heeft zijn leven gegeven voor de schapen, zegt hij zelf. Het offer van de Heer Jezus is wel voldoende voor alle mensen, maar uiteindelijk alleen gebracht voor zijn kinderen, voor de gelovigen. En wat zijn het dan onderwijzende woorden, staat er zo, gemeente. Degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd. Leg het bewuste nadruk op het woordje worden. Dat is een leidende vorm. Je bent daar kennelijk passief in. En dat is Bijbels. Je leest in Efeze 2 vers 8. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u. Er is Gods gave. Gemeente jongelui, de eerste genade van het geloof wordt ontvangen in de wedergeboorte. Dan word je Christus ingelijfd. Dan word je geestelijk één met het lichaam waarvan de Heer Jezus het hoofd is. Denk aan een pasgeboren baby. Als het goed is uiteraard, dan zit alles erop en aan. Maar de ogen bijvoorbeeld moeten nog leren zien om te kunnen onderscheiden. Daarvoor is groei en oefening nodig. Zo is ook het leven der genade, gemeente. De Heilige Geest die zorgt voor groei en oefening. Zo leert een beginnende gelovige licht van duisternis te onderscheiden. Je leert wat het is dat de droefheid naar God een onberouwelijke bekering werkt tot de zaligheid. Je leert voor de Heere je ongerechtigheid te bekennen, je zonden te belijden. En tegelijkertijd hunker je van binnen naar God. Je verlangt naar God naar vastheid, naar die ware rust. Je bent God kwijt. Je moet met hem verzoend worden. Daarom zorgt de Heilige Geest voor meer. Hij gaat de ogen van het geloof richten op het voorwerp ervan. Jezus Christus en die gekruisigd. Dat doet hij door je af te snijden van alles waarop je denkt te leunen en steunen buiten God en Christus. Je krijgt pas echt rust wanneer je weten mag dat die gerechtigheid van Christus ook die van jou is. Dan gaat het om de rechtvaardigheid, de heiligheid, de wijsheid en de verlossende kracht van Christus en gemeente. Daarheen leidt de Heilige Geest. Misschien vragen we ons al wel af, zeker ook deze week, een week van voorbereiding, gemeente, vragen we ons wel af, hoe weet ik dan of ik dat ware geloof heb ontvangen? Antwoord zegt het, dat het gaat om diegenen die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Dus moet je dan voor jezelf nagaan of je iets kent van de aannemende aard van het geloof. Staat er toch? Moet je nagaan of je iets kent van de aannemende aard van het geloof. En aannemen, gemeente, Bijbels te zien, is niet anders dan ontvangen. Meer niet. Aannemen is niet anders dan ontvangen. Het is dan dus dat geloof waarin de Heer Jezus in onze handen wordt gelegd en hij door het geloof wordt aangenomen. Je leest Johannes 1 vers 12. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk degene die in zijn naam geloven. Allen die de naam van de Heere kinderlijk vrezen en liefhebben, die herkennen dat. Geloven in zijn naam. Dat deed je toen je beladen met de schuld van je leven vluchtte naar die man. Naar de schuilplaats tegen de vloed. Dat deed je toen je jezelf met de psalm getrokken door de liefde aan hem leerde overgeven. Toen je de handen naar hem uitstrekte en dat daarna zo vaak weer deed. Hoe dat is in het leven der genade, gemeente. Je hebt er dan steeds weer nodig. Zijn reinigende genade, zijn heiligende genade, elke dag weer. Tweede is de geloofsinhoud. Vraag en antwoord 21. Vraag is dan voornamelijk deze. Wat is een ware geloof? Wat is dan precies de inhoud van het ware levende geloof? Merk aan de vraag, gemeente. Er is een bepaald verschil. Laten we er samen over nadenken. Als eerste noem ik het historisch geloof. Dat gaat om bijbelkennis. Dat gaat om instemmen met de leer van de Bijbel. Je stemt de waarheid toe. Deze kennis, die wil de Heilige Geest gebruiken om het ware geloof, het levende geloof, in je hart te werken. Maar als dat niet zo is, dan is het historisch geloof een doodgeloof. Dan is het een belijdenis zonder bezit. Een belijdenis zonder levend geloof. Dan zijn er ook geen vruchten. Dan heeft het geen warmte. Er zit ook geen leven in. tweede noem ik het tijdgeloof. Het verschil met historisch geloof is dan dat het woord met enig uiterlijk genoegen wordt ontvangen voor een tijd. Het gevoelselement is duidelijk aanwezig, dat vooral. Daar gaat het vaak wel over de weldaden van de Heer Jezus, maar let erop, de liefde tot de persoon van de Heer Jezus, die is er dan niet. Terwijl juist dat het kenmerkende is van dat ware, van dat levende geloof. Dan zeg je met Petrus, Heere, u weet alle dingen, u weet dat ik u lief heb. Het is je dan om de Heere zelf te doen geworden om wie die is, in zijn persoon. Als derde noem ik het wondergeloof, de overtuiging dat er aan ons of door ons een wonder zal plaats hebben. Daarbij blijft het dan ook, er is geen liefde tot de Heere, het hem ook niet nodig als zaligmaker, maar uiteindelijk alleen maar voor het wonder. Gemeente, voelt u met mij aan dat zelfonderzoek nodig is, die Christus niet zijn ingelijfd. Door een waar geloof kunnen zijn weldaden ook niet aannemen. En dan vraag je het, Heere, zie of bij mij een schadelijke weg zij, en leid mij dan op de eeuwige weg. Met de vragen van je hart ga je terug naar God. Wat een waar, wat een levend geloof dan is. Antwoord, een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waar houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, het welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving van zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Gemeente, dat is dus de kern, de aard, het wezen, de natuur van het ware geloof. Dit is nodig voor ons allemaal, om te kunnen leven en sterven in de enige troost. Die geloofsgenade, die wordt gewerkt in de wedergeboorte. En de blijdschap en de vrede en de troost daarvan worden ontvangen in de oefeningen, in de lessen van het geloof. Die oefeningen, die lessen om zo te zeggen, die krijg je allemaal in het leven met de Heere. Zeg er wel dit bij, dat de mate waarin en de helderheid daarin ook verschilt. De geloofsdaden zijn soms vol van gebrek en met zwakheid, niet zelden door grote onkunde over wat het werk van de Heere en het geloof nu eigenlijk is. Toch is dan wel de kern aanwezig, waardoor je alles voor waar houdt wat God in zijn woord zegt. Hoe kan dat ook anders, gemeente? Wanneer je verstand wordt verlicht, dan geeft de Heilige Geest in je hart het getuigenis dat de Bijbel waar is. Jongelui, dan ga je de Bijbel anders lezen. Dan ga je de preken anders beluisteren. Anders. Zoals nooit eerder. Het wordt nieuw. Er valt licht op van boven. En dan kun je er ook niet meer buiten. En alles wordt waar. De wet, met al zijn vloeken, het evangelie, met al zijn beloften. Kennen we dan in ons leven die innerlijke drang van het geloof, om van binnen in je voor vast te maken, dat God de waarachtige is, anders gezegd, dat zijn woord de waarheid is, dan zeg je, Heere, hier staat het toch, hier staat het toch, hoe zou je anders voor God kunnen komen? Dan kom je voor zijn aangezicht met het woord waarin hij zegt, kom, o kom tot mij. Lees voor uzelf Psalm 119 maar eens na. Daar gaat het over de opening van het woord. Over het vastkleven aan het woord. Daar gaat het over de innerlijke blijdschap in het woord. Het gaat ook over het leven naar het woord. Er is nog meer. Het ware levende geloof is ook een vast vertrouwen dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Gebeten jongens en meisjes, het ware geloven zit niet alleen in je hoofd, maar dat zit ook in je hart. Bij de kennis van zojuist hoort ook het vertrouwen. Geloofskennis. Geloofsvertrouwen, dat hoort helemaal bij elkaar. En wat krijgt deze twee eenheid van kennen en vertrouwen dan een diepere gloed van liefde in zich? Jongelui, als je bekering krijgt, dan leer je elkaar kennen. Er is een klik. Er is een vonk overgeslagen. Je gaat met elkaar om. Je leert elkaar steeds beter kennen in de overgave van de liefde. En zo is in veel diepere zin nu ook hier. Naast die kennis van daarnet komt er ook vertrouwen in je hart. Dat werkt de Heilige Geest door middel van het evangelie, de Bijbel. En dat doet dan zoveel kracht. Want dan komt er een tijd dat Christus persoonlijk wordt toegeëigend. Niet alleen anderen staat er, maar ook mij. En dan gaat het over de vergeving van zonde, over de eeuwige gerechtigheid en de zaligheid die van God geschonken is uit pure genade, kort gezegd om Jezus wil. Dat denken we misschien wel bij onszelf, maar dat is nogal wat. Dat is nogal wat. Is dat ook al zo in het begin van het geestelijke leven? Als je nog zo van ver staat en zoveel dingen niet weet. Een gemeente, ja. Ja, ja, zeker wel zelfs. Ook een klein opgroeiend plantje, dat begrijpt u allemaal. Ook een klein opgroeiend plantje heeft al de trekken in zich wat het later worden zal. En zo is het ook hier. Ook deed het leven met de Heere misschien vooral nog zien op onze zonden. En wat we missen, dan zijn er momenten waarop dit vertrouwen leeft. En je met heel je hart en leven mag toevertrouwen en overgeven aan God. Dan word je op een manier die je zelf niet uitleggen kunt, tot God getrokken. Dat is heel eigenaardig. Je kunt zelf niet bij hem. Tegelijkertijd kun je ook niet buiten hem. Dat is een duidelijk teken van dit vertrouwen. Lees voor uzelf, gemeente, na Psalm 119, Psalm 130 thuis maar na. Dan zie je het zo prachtig naar voren komen. Aan de ene kant, hè, dat roepen uit de diepte. Dat roepen tot de Heere, de God van de genade, op grond van het offer van de Heere Jezus aan de andere kant. Want dan wordt het op een bijzondere manier door de Heilige Geest van binnenin je vastgemaakt. Begrijpt u dat? Dat wordt van binnenin je vastgemaakt. Dat wordt toegepast aan je hart. Die band wordt van Christus kant gelegd door de Heilige Geest. En van de kant van Gods kind door het geloof. En dat valt in elkaar samen. Wat Christus doet door de Heilige Geest, wat van de andere kant gebeurt door het geloof. Dan gaat het geloof de hand ophouden. De bedelaarshand ophouden. En die hand die wordt gevuld met wat de Heere Jezus heeft verdiend, vergeving van zonden. De eeuwige gerechtigheid en de zaligheid. Vergeving van zonden. Gemeente, dat is een eeuwig groot wonder. Alleen diegenen die weten wat zonden zijn, hè, die kennen het wonder van de vergeving daarvan. De ontdekking, gemeente, kan nooit gemist worden. Vergeven betekent namelijk dat God er dan niet meer aan denkt. Jongens en meisjes, denk aan een bord op school. Daar staat misschien wel eens opgeschreven wie er wat voor straf krijgt. Vergeven wil zeggen, wordt weggewist, wordt uitgeveegd. Ook als je als gelovige zo vaak nog zonden voor ogen zweven. En kun je dingen niet vergeten. De Heere doet dat wel. Dat is wat. De Heere doet dat wel. Hij werpt het achter zich in een zee van eeuwige vergetelheid. En dan denkt hij en nooit meer aan. Ik wel, maar hij niet. Wanneer de Heer Jezus wordt betaald heeft, hè, dan is het weg. Dan is het voor altijd weg. O kind van God in de strijd, in de aanvechting. Zie dan toch veel op deze Jezus, in wie de verzoening volkomen is. In wie de gerechtigheid is aangebracht. Het volgende. De eeuwige gerechtigheid. Jongens en meisjes. Dan is het weer recht geworden met God. Dan is het, anders gezegd, weer goed gekomen met de Heere. Die breuk. Die breuk is hersteld. Het pad is vereffend. De weg is gebaand van boven naar beneden. Door het laatst ook bij de eeuwige zaligheid. Jongens en meisjes, dan ben je dus voor altijd gelukkig bij God. En opnieuw, wat een wonder is dat. Want ik heb in de plaats van de eeuwige gelukzaligheid de eeuwige rampzaligheid verdient. Ik ontvang dan eeuwige zegen in plaats van eeuwige vloek. Ik ontvang eeuwig leven terwijl ik de eeuwige dood heb verdiend. Want de Heere Jezus die nam mijn ongerechtigheid. En ik ontving door het geloof zijn gerechtigheid. Luther zegt, er wordt geruild. Er wordt geruild door het geloof. En het wordt dan ook bewonderd door het geloof. Er is alles genade. Alleen om de verdiensten van Christus wil. Kennis en vertrouwen gaan samen op en je vertrouwt jezelf aan Hem toe. Laten we eerst gaan zingen. Psalm 119, vers 53. Uw woord is mijn lamp voor mijn voet, mijn pad een licht om het donker op te klaren. Vers 53 van Psalm 119. Gemeente, zondag 7, thema is het ware geloof. De geloofsverbinding, de geloofsinhoud, als laatste ook de geloofsbelijdenis. Vraag en antwoord 22 en 23 gaan daarop in. Vraag is dan, wat is dan een christen nodig te geloven? Het geloof is namelijk de verbinding tussen de Heer Jezus en de gelovigen. Als een verbinding met je hoofd en met je hart en ook met je handen. Anders gezegd, jongelui, je hele mens zijn met alle vezels van je bestaan is eraan verbonden. Je verstand, je gevoelsleven, je wilsleven, je begeerte leven, je totale mens zijn is daarbij betrokken. Ga maar na bij jezelf. Met je leven wil je gehoorzaam zijn aan de Here. Met je hart geloof je dat alles wat de Heere Jezus heeft gedaan om het voor zondaren weer goed te maken met God, ook voor jou is. En met je verstand weet je zeker dat alles wat in de Bijbel staat, echt waar is. Want de gelovige, onthoud dat, een gelovige gelooft alles wat in de Bijbel staat. dan gaat het om de Christus van de schriften. Vandaar antwoord 22. Een christen is nodig te geloven al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Het welk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. Gemeente, prachtige woorden. En ook voluit bijbels. Het geloof richt zich op al de beloften van God in het evangelie. Dat was samengevat in de bekende oude woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, of ook wel de 12 artikelen. Deze geloofsbelijdenis, die is ontstaan ergens aan het einde van het tweede eeuw. En die wordt zo genoemd omdat de inhoud overeenstemt met de leer die de apostelen in de vroeg christelijke kerk hebben geleerd. Die 12 artikelen worden daarna ook genoemd in vraag en antwoord 23. In deze 12 artikelen staan eigenlijk alle belangrijkste dingen uit de Bijbel kort opgeschreven. Dan kun je het wel onthouden. Die 12 artikelen zijn een samenvatting van wat er in de Bijbel staat. Je kunt het vergelijken met 12 routepalen langs een weg. Je herkent het misschien wel, vakantie straks. Ga je een boswandeling maken. Je kiest meestal een bepaalde wandelroute. Bijvoorbeeld de route met de rode paaltjes. Soms staat er ook een nummer bij. Dan weet je zeker dat je niets hebt overgeslagen. En je weet welk pad je moet volgen om de route af te leggen, de route ook te volgen. Heel eenvoudig. Wie de paaltjes volgt, verdwaalt niet. Zo is nu ook hier in veel diepere zin. Die 12 artikelen zijn eigenlijk de 12 palen op de weg van het geloof. Wie gelooft wat er in deze artikelen staat, is op de goede weg. Want dan geloof je hetzelfde wat de Bijbel zegt. Wie dat niet gelooft, is niet op de goede weg. Dan dwaal je dus. Want dan geloof je niet zoals de Heere dat in de Bijbel leert. En dan gaat het niet goed. Dan zijn wij in levensgevaar. Gemeente, weten wij dat al? Kennen wij in ons leven iets van dat ware geloof? Net als bij die Canaanese vrouw van het begin van de preek. Wat een zegen. Wanneer ook wij zo bij de Heere aan leren houden in zo'n smeekgebed. Pleitend op zijn woord. Vertrouwen we God op zijn woord. Ook al pleit alles in ons tegendeel. Dan zie je bij die vrouw dat je daar niet beschaamd mee uitkomt. Gemeente, mensen die God in Christus niet los kunnen laten, worden ook door hem niet losgelaten. Dan zeg je net als deze vrouw, met een heilige vrijmoedigheid, u ziet toch naar zulke mensen om. Of is het anders bij ons? Dan zeggen we, ik weet het allemaal wel, maar ik heb het niet. Ik heb het niet. En aangrijpend rustig leven we gewoon door. Denk eens wat Paulus zegt in Romeinen 2 vers 4. Of veracht u de rijkdom van zijn goede tierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid. Niet wetende dat de goede tierenheid van God u tot bekering leidt. In alle liefde gemeente. wie zich onder al Gods goede tierenheden niet bekeert, die is bezig om zich schatten van Gods toren te vergaderen. En ik wil u daar in liefde voor waarschuwen. Wat is dat erg. Als dat nog zo bij ons is, breek dan vandaag met zo'n leven zonder God en zonder echte toekomst. U kunt de Heere niet missen, echt niet. U kunt de Heere niet missen. O, zoek dan toch de Heere en leef. Bekeert u en gelooft het evangelie. Wees werkzaam, gemeente. Wees werkzaam met het woord van Gods belofte. Bid om de Heilige Geest, want die is gekomen om mensen het geloof te geven en de Heere Jezus heerlijk en onmisbaar te maken. Zeker. Zalig worden, dat is een werk van de Heere alleen. Maar de Heere is tegelijkertijd wel die God die het gebruik van middelen heeft aangewezen om deze genade uit te delen en te laten ontvangen. Hij is het die ons op die manier ons zijn vriendschap biedt en mensen daarin ook wil laten delen. Dat is zo vertroostende, wanneer het evangelie in ons leven zo is opengegaan in al zijn kracht. Je vond er verzadiging in van je geestelijke honger en dorst naar Christus. Wanneer dat leeft van binnen, dan leeft het verlangen naar de dag van zijn toekomst. Terwijl je ondertussen voortdurend de toevlucht neemt tot deze Christus. Je klampt je vast aan het woord van zijn belofte. En je vindt er rust in om de vervulling aan hem over te laten. Naar jezelf kijkend zie je zoveel tekort en zoveel gebrek en soms helaas ook zoveel twijfelmoedigheid. Maar laat juist dan de aansporing zijn om in die weg meer, ja almaar meer van hem te mogen ontvangen. Om meer van hem te mogen leren, om tot vastheid en ook tot zekerheid te komen. Nou leer je het met Psalm 145 vers 18. De Heere is nabij. Allen die hem aanroepen, allen die hem aanroepen in der waarheid. We gaan afronden, gemeente. Het ware geloof. De geloofsverbinding, de geloofsinhoud en als laatste ook de geloofsbelijdenis. Hoe is het nu met ons, gemeente, na al deze dingen? Na vanmorgen, vanmiddag, aan het begin ook van deze week van voorbereiding. Het sloot prachtig op elkaar aan. Zondag 7 ook, in een week van voorbereiding. Dit was vanmiddag het woord des geloofs, het welk wij predikten. Namelijk, indien u met uw mond zult belijden, de Heere Jezus, en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met de mond beleid men ter zaligheid, dan past ons maar één antwoord. U dan, die gelooft, is hij dierbaar, want zijn woord is de waarheid. Amen. Wij zingen Psalm 97, versen 6 en 7. Geliefde gemeente, gaat erheen in vrede. Draag het met u, de zegen van de Heere, die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.